besser. Lekker kapitein.
Vind je het leuk nog een uur?
And then you go out and sunbathe.
En dan ga je lekker naar buiten om te zonnebaden.
All right. So we'll go for another 45 minutes and then we have a break for questions and answers. Yeah. Right? So we'll stop to explore.
Dus nog drie kwartier onderricht en dan een kwartiertje vragen.
All right, and then after that, we are done. In all your ways, know him, v'hu yasher orochatecha, and he will make straight your paths.
Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken.
Now, that is the grand effect.
Dat is het geweldige,
cause and effect.
Het geweldige effect hiervan.
This helps us also to know what is meant by know the Lord in your ways. He causes it, your ways, to be upright, to be straight.
Dus hier zie je het effect van als je hem kent in al je wegen, zal hij zorgen dat je paden recht gaan.
It's more than just a straight path that will be easy for me to walk upon. That's nice too.
Het is meer dan alleen maar dat het een weg is die hij recht maakt, zodat je nog makkelijk over kunt wandelen.
Okay, so yes, that's important. We want the best way to go.
Ja, het is belangrijk, want we willen over de beste weg gaan.
But within this straightening is also the straightening of one's dignity, his morality.
Maar dat recht maken is ook het recht maken van je ethiek, je manier van wandelen.
Because after all, we become known by what we do.
Want uiteindelijk worden we gekend uit de manier waarop we handelen.
Just as we know God through what he does, so also we are known by what we do.
Zoals we God kennen van hoe hij handelt, zo worden wij ook gekend vanuit hoe wij handelen.
And so therefore, how would we hope to acquire a good reputation of having an upright character, a good dignity?
Dus hoe kunnen wij een goede uitstraling, een goede manier van handelen hebben, waardoor we gekend worden als mensen met een goed karakter?
So it's more than just acknowledge God. In my way. I acknowledge you in what I want to do.
Dus het is meer dan alleen God erkennen of kennen in al je wegen.
But it's more to know what is God's character as to how would he do what I'm approaching my activity.
Maar dat geldt ook voor het dieper kennen van Gods karakter, zodat je weet hoe zou hij de dingen doen die ik nu moet gaan doen.
So that the reputation that I will acquire through the paths that I take, they are straight, and therefore that reputation is as God's reputation,
zodat,
a good.
Zodat de reputatie die ik om mij heen verwerf door de weg die ik wandel, zo is als Gods reputatie wanneer hij die weg zou wandelen.
But then to do so is continuing in verse 7.
En dat vervolgt dan in vers 7.
Requires a certain personality.
Want dat vraagt een bepaalde persoonlijkheid.
Al tehi chacham be'enecha. Don't be wise in your own eyes.
Wees niet wijs in eigen ogen.
But rather, yira et Hashem v'sur mira. Fear the Lord and turn away from evil.
Vrees de Heer en wijk van het kwaad.
What does it mean to fear God?
Wat betekent dat, God vrezen?
Just love him.
Hem liefhebben, boven alles.
So I'm glad you know it doesn't mean to be afraid.
Ik ben blij dat u weet dat niet betekent dat u bang voor hem moet zijn.
It is actually an idiom.
Het is een manier van spreken.
We have adopted it into the Bible from other cultures around us.
In de Bijbel hebben we dat aangenomen vanuit de cultuur om ons heen.
So you have the expression, fear Baal.
Je hebt de uitdrukking, vrees Baal.
Okay, maybe it meant for them to indeed be afraid. That's possible.
Voor hun betekent dat waarschijnlijk ook bang zijn.
But not as an idiom. As an idiom, it is a designation. Who do you worship is answered by the statement, I fear the Lord. That's who I worship.
De vraag van wie je aanbidt wordt beantwoord door de vraag, ik vrees de Heer. Dat is hij is degene die ik aanbid.
Meaning, this is who I serve. I don't serve Asherah. I serve the Lord God of Israel.
Wat betekent? Hij is degene die ik dien. Ik dien niet de Asher of Asherah, maar ik dien de God van Israël.
And therefore, just as you said, I love him.
Ik hou van hem.
So, therefore, it is a reasonable reaction that if I claim to worship, therefore to serve, therefore to love the Lord, that results with the embracing of the instruction, turn away from evil.
En daarom hoort daarbij dat als ik de Heer lief heb en dien en vrees, dan keer ik mij af van het kwade.
It's very visual.
Dat
yes?
is heel visueel.
Just as you had Moses, who was walking on his path, shepherding his father's flocks.
Zoals je Moses had, die...
As Moses was walking on his path, shepherding his father-in-law's flocks.
Oh ja, zoals Moses wandelde op zijn pad en de kudden van zijn schoonvader Jethro hoedde.
He saw something interrupting his path. He saw what was impossible.
En toen zag hij iets wat hem wat tussen beiden kwam, wat hem opviel, iets onmogelijks.
Bush burns, but it's okay with it.
Een struik die in vlammen staat, maar die niet verteert.
And so it says that he turned aside, the same word that we have here. He turned aside from his path to see the great sight.
En er staat daar dat hij afweek van zijn pad, zoals het hier staat, om dat te gaan zien.
So you have your path, you can choose to turn from it to see something else.
Want je kunt je weg gaan, maar je kunt ook kiezen om van het pad af te wijken om iets anders te gaan zien.
And so the implication here is that your path may indeed be a path of evil.
En de implicatie kan zijn dat het pad waarop je wandelt het pad van het kwade is.
Okay, not what you were made for.
Niet waar jij voor geschapen bent.
You were made for righteousness.
Want je bent geschapen voor gerechtigheid.
But somehow you've chosen a path that is evil.
Maar toch heb je een pad gekozen wat kwaad is.
Right now, in choosing to know God in all my paths, that's going to do something quite dramatic with the way of life.
En nu je kiest om God te kennen en in al je wegen, ga je iets dramatisch doen.
It leads me to choose to worship the living God.
Het leidt ertoe dat je kiest om de levende God te aanbidden.
Remember, in Hebrew, to worship, to serve, this is the same word in Hebrew.
In het Hebreeuws is aanbidden en dienen is hetzelfde woord.
So that this becomes the context in which I come to know him and therefore choose the path that I was on is no longer my path. I turn aside from evil.
Ik kies nu voor de context vanuit het kennen van hem, voor de weg met hem en daarom verlaat ik het pad van de duisternis.
Again, this is what we are pursuing in discipleship, is learning how to recognize what is a path that would be evil versus what would be a path that is indeed in the service of the Lord.
Dit is wat we leren te onderscheiden in discipelschap. Welk pad is het pad van de duisternis en welk pad is het pad wat van de Heer?
How can a student come to learn the difference, to distinguish between these two paths?
Hoe kan een student dat onderscheid leren tussen die twee wegen?
Well, thankfully he has received the instruction of the Torah. This is the only way.
Maar gelukkig heeft hij de instructies van de Torah ontvangen en dat is de enige manier waarop dat kan.
So that I can indeed know what path I was not created for versus what path is my destiny.
Daardoor kan ik weten voor welk pad ik niet geschapen was en welk pad waar mijn bestemming ligt.
And this is part of our motivation, our goal in discipleship is to equip the student to be able to take hold of his or her destiny.
En dit is onderdeel van het hele proces, is dat wij onze studenten toerusten opdat ze dat doel kunnen gaan bereiken waar hun bestemming ligt.
Yeah, often our teachers will want to tell us what our destiny is, whereas our purpose as teachers is to train how to recognize the path of destiny.
Vaak willen leraren vertellen wat onze bestemming is, maar het leraarschap is bedoeld om je te helpen om te ontdekken waar jouw bestemming ligt.
So that I can see this path, it only leads one place, and that's evil. It is not my life.
Zodat ik kan zien, dit pad leidt tot het kwade, en dat is niet waarvoor mijn leven bedoeld is.
And thus the importance of how the verse begins.
En dat is het belang van hoe dit vers begint.
Don't be wise in your own eyes.
Wees niet wijs in eigen ogen.
If so, I might not know which path is which.
Als dat zo is, dan kan ik niet onderscheiden wat het juiste pad is.
If I have come to a point in my learning that indeed I know I'm wise, I have come to an age where I know I indeed deserve to be wise.
Als ik tot een punt in mijn leven ben gekomen van, goh, nou ben ik echt wijs geworden. En denk van nu ben ik echt wijs.
His emphasis, the teacher's emphasis here, is the key point. Fear the Lord, meaning worship, serve the Lord.
En dan is het centrale punt hier, vrees de Heer. Wat betekent dien de Heer, aanbid de Heer.
If this is what I'm committed to, then I won't have the time to be wise in my own eyes.
Als ik me daaraan toewijd, aan het vrezen en dienen en aanbidden van de Heer, dan heb ik geen tijd om wijs te zijn in mijn eigen ogen.
But if this is not what I'm focused on, then indeed, wisdom will be all I see. I will see myself in such high regard that my path will not be the fulfillment of my destiny.
Maar als ik daar niet op gericht ben, dan zal ik wijs zijn, dan zal ik denken dat ik wijs ben in mijn eigen ogen, met als gevolg dat ik niet in mijn bestemming zal kunnen komen en die niet zal kunnen vervullen.
It's a surprising paradox, or even an irony.
Het is een paradox of een ironie.
Wisdom is speaking. Don't forget my teaching, instruction. Keep me in your eyes, your mind, all the time.
Wijsheid zegt, vergeet niet de instructies die ik jou geef. Houd mij de hele tijd voor ogen.
Yet never think that you yourself are wise.
Sorry.
Yet never think that you yourself
en
are.
En denk nooit dat jij zelf wijs bent.
Okay, in your own eyes, how you see yourself, where is the focus? Is it into my own wisdom or is it into the face of God?
Als je naar jezelf kijkt, kijk je dan naar je eigen wijsheid of kijk je naar het aangezicht van God?
Because one would think that you want to study something so to become something. Want you want to study from wisdom so to become wise. Yes, of course.
Want het uitgangspunt is ik wil wijsheid bestuderen want ik wil wijs worden.
Yet wisdom is telling us don't let this be the way you see yourself.
Maar de wijsheid zegt, kijk niet zo naar jezelf als iemand die wijs geworden is.
For indeed I might find myself in humiliation because the path I chose, not only was it wrong, it was evil.
Want dan kun je wel eens ontdekken dat het pad wat jij gekozen hebt niet alleen verkeerd is, maar zelfs kwaad is.
In the safety measure of this is simply worship God.
En het
serve God.
Is eenvoudig, dien God en aanbid God. Dat is dan dat plaats je in een veilige positie.
And if so,
en als je dat doet,
then verse 8, it, wisdom, fear of the Lord, will be healing to your flesh and refreshment to your bones.
Die wijsheid, die vrezen van de Heer, zal medicijn zijn voor je vlees en lafenis voor je gebinten.
That's revival of one's physical and emotional being. Dat you can't separate it.
Dat is opwekking, herleving van je emotionele en je fysieke wezen.
Now, I'm not saying that everyone who is sick because he is on the path of evil. Of course, I'm not saying that.
Nou, ik zeg absoluut niet dat iedereen die ziek is zich dus op de weg van het kwaad bevindt.
Yeah, okay, I'm very guilty in that, because I'm not well sometimes.
daar ben ik dan zelf schuldig aan, want ik voel me soms, ben ik gewoon niet goed.
Some of the people that are most close to me, that I think are the truly the most impressive and most righteous that I know on earth, they're physically not so well.
De mensen die ik ken persoonlijk, waarvan ik denk dat ze zeer wandelen in de gerechtigheid van de Heer, zijn ook mensen die fysiek niet altijd sterk zijn.
But there is a way of inhabiting physical not so well, not physical illness, that still you feel life in your bones, meaning you are still feeling very alive.
Maar er is een manier waarop je zelfs als je fysiek zwak bent, toch van binnen kunt ervaren dat je in het leven staat.
Much like how we heard a few verses prior, why should I care about the Torah and her commandments? Because in them are lengthened days and full of life, days and years.
Zoals we eerder hebben gelezen, waarom zou je de Torah doen en de geboden onderhouden? Omdat het je leven geeft, jaren van leven en lengte van dagen.
It is a quality of living life that is indeed fulfilled.
Het is de kwaliteit van het leven dat je mag leven dat in je vervuld wordt.
And then, with that sense of well-being, we have the next verse, verse 9.
En met dat gevoel van welzijn krijgen we dan vers 9.
Kabed et Hashem mehonecha umereshit kol tevuatecha. Honor the Lord with your wealth.
Vereer de Heer met uw rijkdom.
If you have money, good.
Als je geld hebt, uitstekend.
Is it the path of evil? No.
Is dat verkeerd? Is dat kwaad? Nee, helemaal niet.
It is a source. It is an opportunity.
Het is een bron. Het geeft je mogelijkheden.
And with it, we are instructed. Honor God.
En daarmee krijgen we instructies. Eer God.
Okay, it's very familiar instruction. We spoke earlier today of someone made mention of the Shema. Hear, O Israel, Lord. Lord our God, Lord is one.
Het is een bekende instructie. We hoorden eerder ook al hier in ons midden de Heer. Shema, Heer, hoor Heer. God is de Heer, God is één.
And then we are told love, meaning covenant action that's good towards God. Love him with all your mind. And then with all your being.
En dan wordt gezegd, heb hem lief met heel je hart. Met heel je wezen.
And then the third word that is used, bechol meodecha, with all your meod. Now, what does meod mean?
En het derde woord is met al je meod. En wat is meod?
What?
Strength.
Strength. And what is your strength?
Met al je kracht. Wat is je kracht?
It's often understood that because it simply means very. Meod,
vaak
very.
Wordt het uitgelegd als... Zeer.
Yes, it is your strength, but it's often understood to be your financial, economic strength.
Vaak wordt het uitgelegd ook als je economische sterkte, met je rijkdom, met je financiën.
Not just the strength of your body.
Niet slechts de kracht van je lichaam.
But the strength of your family economy.
Maar de strength, de kracht van je gezinseconomie.
Because we've already been told, love the Lord your God with all your thoughts, all your body. That's your strength too, yes?
Heb de Heer lief met heel je verstand en met heel je lichaam.
So... It is a translation that I think is instructive is with all your resource. Love the Lord your God with all meodecha, meaning all your resources.
Dus een goede vertaling is denk ik met al je hulpbronnen, met al je mogelijkheden.
What are your resources? What has he put in your hands? What is the strength that you have by which you can love God?
Wat zijn je hulpbronnen? Wat is hetgene wat God in jouw handen heeft gelegd waarmee je hem kunt liefhebben?
Well, one should know what is in their hands.
Als het goed is, moet je weten wat er in je handen is.
What resources do I possess?
Wat voor mogelijkheden heb ik gekregen, heb ik ontvangen?
It's not a matter of what resources should I possess, but rather what has my master put into my hands?
Dus de vraag is niet zozeer wat zou ik moeten hebben, maar wat heb ik in mijn handen gekregen van de meester?
And here, from the perspective of discipleship, my son, don't forget my Torah.
En hier in het perspectief van discipelschap, zoon, vergeet niet de Torah.
The commandments also teach me how to be just, how to be fair with business.
De geboden leren mij hoe ik eerlijk moet zijn in zaken doen.
And within that also, how to recognize who has perhaps a lot less economic resources than perhaps I do.
En ook om te zien wie heeft veel minder aan mogelijkheden dan ik heb.
And what's my obligation to that?
En wat is mijn verplichting dan ten opzichte van hun?
And so we have some instruction.
Dus we hebben daar instructies voor.
Whenever you go to worship God, make sure you're not alone.
Als je God gaat aanbidden, zorg dat je niet alleen bent.
3 times a year you'll go: Passover, Pentecost, Tabernacles, Shavuot, Sukkot. You will go. With your family and with your Levites, your teachers.
3 keer per jaar trek je op naar de tempel, naar Jeruzalem. Met Pesach, met Shavuot en met Sukkot. Samen met de Levieten, met je leraren.
And not just with your Levites, your teachers, but also with those who cannot go on their own strength.
En niet alleen met je leraren, met de Levieten, maar ook met degenen die niet op eigen kracht kunnen komen.
The fatherless, the widow, they don't have the resource that you have.
De wees, de weduwe, zij hebben niet het vermogen wat jij hebt om dat te gaan doen.
So whatever capacity that you have, you go. If you have no capacity, you are to be taken by those who do have the capacity, so that together you are worshiping the Lord.
Dus als jij de vermogens niet hebt, de mogelijkheid om dat te doen, omdat je de financiën niet hebt, dat je dan geholpen wordt door degene die dat wel hebben, zodat je samen voor de Heer kunt komen.
This is Deuteronomy chapter 14, by the way.
Dit is Deuteronomium hoofdstuk 14 trouwens.
So that when you have your harvest... These are the three harvests of Israel. Your 12 paychecks today or in three harvests back then.
Dus wanneer je oogst hebt, wat de oogst jou heeft opgeleverd. Tegenwoordig heb je iedere maand eind van de maand je betaling. Maar toen was het drie keer in het jaar.
You have your harvest, you take the tenth, the best of the tenth.
Je hebt je oogst, je neemt het tiende deel daarvan, het beste.
And how do you love God with all your resource? How do you love God with all your wealth?
En hoe kun je God lief hebben met al jouw vermogens, met al je rijkdommen?
Easy, you gave it to God, no problem.
Het is heel makkelijk, je geeft het aan hem, geen probleem.
What does it look like to give it to God?
Maar hoe maak je dat concreet?
Does he eat it?
Eet hij het op?
Does he put it in his bank account?
Of doet hij het in zijn bank, op zijn bankrekening?
Does he build himself a palace?
Bouwt hij een paleis voor zichzelf?
Now we have built him a palace.
Wij hebben hem een paleis gebouwd.
And we come to his table with our family.
En we komen bij hem aan de tafel met ons gezin.
And with our teachers.
En met onze leraren.
And with the most vulnerable of our society. Who don't have a harvest.
En met de meest kwetsbaren uit onze maatschappij. And, die zelf geen oogst hebben.
And we go to his house and we feast.
En dan gaan we naar zijn huis en dan gaan we vieren.
If we like beef, we eat beef.
Als we graag rund eten, dan eten we rund.
We like lamb, we eat lamb.
Als we graag lam eten, eten we lam.
I like strawberries and blueberries.
Ik heb aardbeien en
ice cream. My daughter really likes it. I also like good wine.
Ik hou ook van goede wijn.
It says, yain v'shachar, wine and, does it mean strong drink, like good whiskey? Does it mean beer? Probably means beer.
Je hebt twee woorden daar in het Hebreeuws. En de eerste betekent wijn en de tweede weten we niet zeker, mogelijk bier.
Read it yourself, this is what it says.
Lees het maar zelf.
What do you spend your money on when you're giving your tenth to God?
Waar besteed je je geld aan als je je tiende aan God geeft?
You give to God by feasting as a family and a community.
Je geeft aan God door te vieren als gezin en als gemeenschap.
Feasting on whatever you love, whatever your children love, whatever your grandchildren love.
Je mag je heerlijk vieren op de manier waar je kinderen plezier in hebben, waar je kleinkinderen plezier aan hebben.
But it must be in his presence. It's not going to Hawaii. It's going to Jerusalem.
Maar wel in zijn tegenwoordigheid. Je moet het niet gebruiken om naar Hawaii te gaan, maar naar Jeruzalem.
I've never been to Hawaii, but trust me, Jerusalem is far better.
Ik ben nog nooit naar Hawaii geweest, maar Jeruzalem is veel beter.
But when you go to Hawaii, bring me with you. I'd like to see it someday.
Als je naar Hawaii gaat, mag ik dan met je mee, want ik wil het wel een keertje zien.
Ah, to Arad.
Oké.
Yes, Arad. Ah, the holy city of the Holy Land. ask Kucho, he knows. So, there is a real purpose though.
Daar ligt een doel in van de Heer.
When we are worshiping the Lord in this context.
Als we de Heer aanbidden in deze context.
The text in Deuteronomy 14 tells us very specifically.
De tekst in Deuteronomy 14 vertelt ons dat heel specifiek.
So that you, meaning your children, because you're buying them what they want.
Opdat jij, en het wordt bedoeld dat je kinderen, want je koopt hun wat ze graag willen.
May learn.
Mogen leren.
To fear the Lord your God all your days.
Leert om de Heer je God te vrezen al je dagen.
That's it.
Dat is het.
What is the context of discipleship that God has provided for us?
Wat is de context van discipelschap waar God voor in heeft voorzien?
This is an example of what we made reference to at the beginning of the chapter in Proverbs 3. Guard the commandments. Okay, what does that look like? It means to give this tithe to God.
Dus bewaak de geboden, houd de geboden. Daar hoort bij dat je je tiende geeft aan God.
Okay, there's many, many wonderful commandments, and they are all along these lines.
Er zijn vele prachtige geboden en allemaal volgens deze orde.
They are supposed to result with something.
De bedoeling is dat er een resultaat uit voortkomt.
In Deuteronomy chapter 14 is resulting with so that you will learn to worship the Lord, to fear him, to choose God all your days.
En Deuteronomy 14 eindigt daarmee, opdat je God zult vrezen al je dagen.
So there is the answer for every young father who doesn't know, how do I transmit my faith to my daughter?
Dus daar ligt het antwoord voor elke jonge vader die zegt, hoe kan ik mijn geloof nou overdragen aan mijn dochter?
How do I take what I believe to be true and also make it her truth too?
Hoe kan ik nou datgene waarvan ik geloof dat het waar is nemen en dat aan haar overdragen?
I can tell her and talk to her and lecture her for hours until her bum is sore just from sitting down.
Ik kan haar er urenlang mee plat praten tot haar achterste pijn doet.
Or I can celebrate the Lord in the Passover. I can celebrate the Lord in Shavuot. I can celebrate the Lord in Sukkot.
Of ik kan de Heer gaan vieren in Pesach en in Shavuot en in Sukkot.
And in those celebrations are the stories of why do we worship the Lord? What has he done?
En in die vieringen komen de verhalen naar voren van waarom aanbidden wij de Heer? Wat heeft hij dan voor ons gedaan?
And when you're licking on an ice cream, you remember those stories.
Terwijl je lekker een ijsje zit te eten, herinner je die verhalen.
When you are drinking that good beer, you remember those good times.
Als je dat goede glas bier drinkt, Maccabee, dan herinner je aan die tijden.
Okay, this is not popular in certain places that don't like alcohol. But that's what it says.
Maar dat is wel wat er staat.
The purpose is that of discipleship, so that you may learn.
Het doel van discipelschap is dat je zult leren.
That's what it says.
Dat is wat er staat.
So, coming back now to Proverbs again.
We gaan terug naar Spreuken.
Honor the Lord, kabed et Hashem. Honor the Lord with all your wealth. What do you choose to do with the resources that have been given to you?
Vereer de Heer met je rijkdom. Wat voor keuzes maak je? Wat ga je doen met de dingen die God in jouw handen heeft gelegd?
Now back again to Deuteronomy 14. After he talks about these three pilgrimage feasts, he then goes on to talk about every third year.
Gaan we terug naar Deuteronomium 14. Nadat daar gesproken is over de drie pelgrimsfeesten, dan gaat hij terug naar ieder derde jaar.
For those of you who are opening to there, it's at the end of the chapter. Every third year, you take a tenth and you put that tenth into God's storehouse.
Is aan het eind van het hoofdstuk en dan staat er: ieder derde jaar neem je je tiende en je brengt het naar de tempel.
It's like modern taxes. This is actually what we fulfill in modern taxes.
Dat is wat we tegenwoordig ook in de moderne tijd met belasting doen.
If we live under a government that has a social welfare system.
Als we leven tenminste onder een regering waar een sociaal zorgsysteem bestaat.
Because who goes to those storehouses that I put my tithe in every third year? Those who don't have a harvest, do they beg me for food? No. They go to their father and ask their father for food. They go to the storehouses.
Want wie gaat naar die voorraadschuren waar ik mijn tiende breng? Dat zijn degenen die niets hebben. Ze komen niet bij mij, maar ze komen bij de vader die het allemaal ontvangt en het aan hun geeft.
That way it's not me giving generosity to the poor. No, it's me giving what belongs to God to God.
Dan ben ik niet degene die dan aan de armen wat geeft, maar ik geef aan God wat hem toekomt.
And then within that context, when I'm hungry, I go to my father and he gives me to eat.
En in die context is degene die hongerig is en die naar de vader gaat en die niets heeft, die ontvangt dan van de vader die dingen die de anderen hebben gebracht.
Now, of course, that doesn't. There is always going to be the respectable act of being generous with those who need. Have a moment of financial need. That's important. Yes, of course.
Natuurlijk, er zijn ook altijd momenten waarbij je dingen kan geven aan degene die niets hebben.
But we're talking about the commandments to make sure that God's storehouses is full for all God's children.
Maar wat we het nu hebben zijn die wat we nu behandelen zijn die geboden waarbij God zorgt dat zijn voorraadschuur altijd gevuld is voor degene die het nodig hebben.
So that indeed our storehouses can be abundant as a result.
Zodat als gevolg daarvan belooft God dat ook onze voorraadschuur altijd gevuld zal zijn.
And we choose, and then we are enabled to indeed be honorable men and women with our own storehouses, honorable men and women with whatever wealth is given to us.
En dan zullen we met onze eigen voorraadschuur ook geëerde mannen en vrouwen zijn.
And so, in Proverbs 3, verse 9, when it says we're to honor the Lord. This word for honor in Hebrew, kabed, it means to make him heavy, make him weighty.
In dat vers 9, vereer de Heer met uw rijkdom, er staat het woord kavod, en dat betekent gewicht.
With all the first fruits of our harvest, make God weighty,
meaning giving it to him. En met de eerstelingen van al je inkomsten, eer God daarmee, maak God daarmee gewichtig.
A discipleship is to result with an understanding what belongs to me, what does not belong to me. The harvest, the first fruits of the harvest doesn't belong.
Voor discipelschap is het belangrijk om te weten wat komt mij toe in Gods ogen en wat komt mij niet toe. En het eerste, de eerstelingen komen jou niet toe.
And then I learn how to give it back to where it belongs.
En dan leert hij mij om het terug te geven aan degene aan wie het toebehoort.
Then your barns will be filled, verse 10, with plenty, and your vats will be bursting with wine.
Oef. Dan zullen je schuren met overvloed gevuld worden, en je perskuipen van wijn overstromen.
Your barns, you're going to have to get rid of last year's harvest because you have a new harvest and you have to build a larger barn. Okay, I'm not a prosperity preacher, but here it is.
Je zult grotere schuren moeten bouwen omdat er zoveel voorraad komt. Ik ben geen voorspoedprediker, maar hier staat wel Gods belofte.
You like wine? Your wine will be bursting. Maybe will van... your... Anyway, yes.
Hou je van wijn? De wijn zal overvloedig zijn. Hier staat het.
Right, these are the covenant promises.
Dit zijn de verbondsbeloften van
That's
God.
Why they're here in daarom, this passage for the disciple to learn.
Daarom staan ze hier in deze tekst, opdat de discipel daarin onderricht wordt en dit leert.
God promises to the people, if you abide by my covenant, the rains will come down, the harvest will come up and you will enjoy it.
God zegt, als je je houdt aan het verbond, zal ik zorgen dat er voldoende regen is en dat er voldoende oogst zal zijn.
Verse 11.
My
son, remember, my disciple, my son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof. For the Lord reproves him who he loves as a father, the son in whom he delights. Verse 11 and 12.
Vers 11 en 12. Veracht mijn zoon de tuchtigingen van de Heer niet. En keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft. Ja, gelijk een vader een zoon aan wie hij welgevallen heeft.
Here also we return to the wonderful expression. That this father-son relationship is master-disciple relationship also.
Hier zien we weer die mooie vader-zoon relatie die ook geldt tussen de meester en zijn discipelen.
And as was expressed earlier on, but we can emphasize it now.
En zoals we eerder gezegd hebben, we zullen het nu nog eens benadrukken.
If I know the Lord to be my father, meaning he who is training me.
Als ik weet dat de Heer mijn vader is, degene die mij traint.
Then when I experience discipline, how am I to interpret it?
Als ik dan bestraft word voor bepaalde zaken, hoe moet ik dat dan interpreteren?
I don't know how you do things here in Holland, but in Israel, if you spank a child, you go to jail.
Ik weet niet hoe het hier in Nederland is, maar in Israël, als je een kind slaat, dan ga je de gevangenis in.
Right, so this is the way we live today, but it was different in the old days.
In de vroegere tijd was dat anders als in deze tijd.
So today we have to make into a metaphor. The expression, spare the rod, spoil the child.
Dus in deze tijd moeten we daar anders mee omgaan. And,
But what we have to remember is the experience of discipline is done through a certain spirit, a certain attitude.
De manier waarop je kinderen, waarop je bestraffingen doet, doe je vanuit een bepaalde houding.
And so the question is do I interpret discipline as acts of anger and punishment, or do I interpret discipline as acts of love and instruction?
Dus de vraag is, zie ik discipline als een straf die voorkomt uit boosheid, of zie ik discipline als een handeling van liefde?
So that when I would receive or engage with the rod of the Lord, am I to be condemned under God's anger? No.
Dus als ik ervaar dat ik een bestraffing van God onderga, is dat dan omdat hij boos op mij is? Nee.
As a society, as a covenant society, what would that look like?
Als een verbondsgemeenschap, hoe zou het er dan uitzien?
Well, just as we said before, if you're faithful, the heavens will pour forth and your vats will burst forth.
Zoals ik dat eerder zei, als je het getrouw bent, dan zal de hemel open gaan en je zult een grote oogst hebben.
But when I'm not faithful,
maar als ik niet trouw
as
ben,
a society,
als maatschappij,
the heavens go dry and so do my fields and so does my tongue in my belly.
Dan zullen de hemel zal verdrogen en dus ook zullen mijn velden verdrogen en zo ook mijn tong en mijn maag.
Okay, I'm not saying that everywhere in the world where we have droughts and we have famines that they're being punished or disciplined by God.
Ik zeg daarmee niet dat overal waar een droogte is op de wereld dat een straf van God is.
But for Israel.
Maar voor Israël.
That if I am a man of faith who takes scriptures literally, that's most definitely the case.
Als ik een man van geloof ben die de schrift letterlijk neemt, dan is dat voor Israël absoluut wel het geval.
Does that mean that as an individual, if my bank account goes dry, it's because I have sinned?
Betekent dat voor mij als individu dat als mijn bankrekening op nul staat of op rood, dat ik dan gezondigd heb? Nee, dat hoeft niet.
No, it is a society. It is a collective. That is a unified voice with God saying, yes, we will take your covenant.
Want het gaat om de gemeenschap als geheel, dat die in één stem zeggen, ja, Heer, wij willen leven onder uw verbond.
And so also the consequences of covenant unfaithfulness are collective. We experience them as individuals, yes, but it's collective.
En dus zijn de consequenties van de ontrouw van de maatschappij aan Gods verbond, ook collectief. Ja, als individueel ervaar je het wel, maar ze zijn het gevolg van een collectief afwijken van Gods verbond.
So, Paul might be a very upright and righteous man.
Ik ben misschien wel een hele oprechte iemand.
But thanks to my evil ways, he will suffer the same consequences as me. Because we belong to one family, one society.
Maar als ik me slecht gedraag, zal hij ook de consequenties daarvan mede ervaren. Want je bent verbonden in één maatschappij.
But how are we as a society of Israel supposed to interpret when the skies go dry and so do the fields?
Maar hoe moeten wij als gemeenschap van Israël het interpreteren als de hemel verdroog wordt en de velden verdorren?
Beni, my son. Meaning God speaks as father as he does master teacher.
Beni, mijn zoon, God spreekt daar weer als vader, als meester, als leraar.
Do not despise the Lord's discipline.
Veracht niet de tuchtigingen van de Heer.
We are to recognize that in his discipline we are being built up. We are being set back up on our two feet to stand upright.
We moeten daarin herkennen dat door zijn bestraffing de bedoeling is dat wij weer op onze plek komen, dat wij tot bekering komen.
Not to think in terms of a negative feeling towards the word judgment, but rather the positive feeling towards the word discipline.
We moeten dan niet denken aan het woord oordeel, maar het woord discipline, straf.
It is done purpose with purpose in mind. That through it, through the discipline, we are trained by it, we are corrected by it, we are restored by it.
Het is met het doel van God uitgevoerd dat wij daardoor tot herstel zullen komen, daardoor gecorrigeerd zullen worden, ons zullen bekeren.
And there's no need for interpretation. He tells us right straightforward. These are the acts of the love of a father towards a son.
Hij zegt het rechtstreeks, dat zijn de handelingen van een vader jegens zijn zoon.
A son whom the father desires. En er staat is nog, pleased with, desires.
Staat nog bij aan wie die vader welgevallen heeft.
Okay, it's the same at the end of verse 12. It's the same expression that we find at the altar. An offering that is perfect is an offering that indeed is desirable and accepted.
Dezelfde uitdrukking die we ook vinden bij het altaar, dat een offer wat vanuit een goede houding gebracht wordt, welgevallen heeft bij God.
And that's a little surprising, because the animal at the altar is not to be missing a leg or an ear or something. The animal is to be complete the way it is supposed to be.
Okay. Dat is het dier wat geofferd moet worden. Het offerdier moet een dier zijn wat volmaakt is. Wat geen poot mag missen of geen oog moet missen of wat dan ook.
And then the animal is described as being tamim, meaning perfect.
En dan wordt het dier beschreven als tamim, als perfect.
Okay. And as a result is desired. It's acceptable and it's desirable.
En het gevolg is dat het dan acceptabel is voor God.
So also here now, this word is used in Proverbs chapter 3, verse 12.
Zo hier wordt dit woord ook gebruikt in Spreuken 3, vers 12.
How does the father see the son, the disciple?
Hoe ziet de vader zijn zoon, de discipel?
Well, he sees him with this expression, desirable.
Hij ziet hem zo dat hij welgevallen aan hem heeft.
Acceptable.
Dat hij aanvaardbaar is.
Yet this is in a context of discipline, meaning I have made a mistake.
Maar dit is in de context van disciplineren. Ik heb het dus fout gedaan.
I've chosen the path that was evil instead of the path that was wise.
Ik heb het slechte pad gekozen boven het goede pad.
And how does my father who loves me bring me back to the right path?
En hoe brengt mijn vader die mij lief heeft dan terug op het juiste pad?
It's through that discipline that I can come to understand.
Dat is door
this
die
correction.
Bestraffing.
Yet still I am to know myself seen as acceptable and desired.
Dus in dat alles is de bedoeling dat ik mijzelf zie als iemand die aanvaardbaar is, aan wie hij welgevallen heeft.
For the Lord reproves him whom he loves, as a father the son in whom he delights. This is what this was translated as delights, in whom he delights. That is what we're talking about here. This word in Hebrew, irtza.
Want hij bestraft wie hij lief heeft, zoals een vader, een zoon aan wie hij welgevallen heeft. En dat staat er ook in het Hebreeuws.
So just because I've chosen an action that is not righteous, does not remove the fact that I am still acceptable.
Dus ook al maak ik keuzes die niet rechtvaardig zijn, die mij op het verkeerde pad brengen, dan verandert dat niet het feit dat ik voor hem aangenaam, welgevallig ben.
And this is perhaps quite an important dynamic of discipleship.
En dat is een belangrijke dynamiek in discipelschap.
Am I to be afraid of making the mistake?
Je bent misschien wel bang om fouten te maken.
If I drop the glass, it breaks. Am I to be afraid of retribution from the master teacher who happens to be my parent?
Dus ik ben bang dat ik mijn glas laat vallen, dat het in stukken breekt en dat ik een straf krijg van mijn meester die mijn ouder is.
Or am I to be instructed by the parent, by the master teacher,
as to
how to respond to such an event?
Of krijg ik instructies van de meester hoe ik om moet gaan met dat soort situaties dat die zich voordoen?
Okay, we all know how many things children break as they grow up. But now we're talking about discipleship also of a mature adult.
We weten hoeveel dingen kinderen breken als ze opgroeien, maar nu hebben we het over een volwassene.
Am I to be afraid of making the mistake?
En je kunt heel goed bang zijn dat je fouten maakt.
Or through it, do I receive the master teacher's instruction?
Of ik kan doorgaan en door die fouten heen de instructie van de meester ontvangen.
In other words, we are to embrace the mistake, embrace the sin.
Dus we moeten de fout, de zonde omhelzen.
As long as we respond appropriately to recognition of the sin that I may choose to do. As long as I respond appropriately when I recognize the sin that I have committed.
Zolang ik op de juiste manier reageer, wanneer ik herken en erken dat ik gezondigd heb.
When indeed I break the commandment and I sin, what do I do the next?
Als ik het gebod verbroken heb en gezondigd heb, wat doe ik dan vervolgens?
I have the opportunity to either run from it, be wise in my own eyes and excuse myself.
Ik kan er van weghollen, wijs zijn in mijn eigen ogen en me verexcuseren.
Or I can learn and be strengthened from it as I am corrected onto a righteous path.
Of ik kan ervan leren wanneer ik gecorrigeerd word en terugkeer op het rechtvaardige pad.
It's a change of attitude towards what we are all very, very well familiar with, and that is wrong choices that we make throughout life.
Het is een andere manier om omgaan met iets wat we allemaal heel erg goed kennen, namelijk verkeerde keuzes maken in je leven.
For who makes the choices correct every time, all the time?
Want wie maakt voortdurend alleen maar goede keuzes?
In other words, when you look in the story, the narratives of the Torah itself and the writings of Moses. Note, every time there is national sin, what happens next?
Als je kijkt in de Torah, ziet wat Mozes daar geschreven heeft. Iedere keer wanneer er nationale zonde is, wat gebeurt er dan?
Yes, sometimes there's loss of life. Sometimes the consequence is severe, it's strong.
Soms zijn de consequenties enorm en komen er heel wat mensen om.
That only tells us how important the commandments are in order to preserve life for future generations.
Dat laat ons alleen al zien hoe belangrijk de commandments, de geboden zijn voor het bewaren van het leven voor de komende generaties.
But then you can observe how after this we usually get some kind of pearl that we didn't have before.
Maar je kunt zien dat na dan die periode van zonde en bekering dat we vaak een parel krijgen die we daarvoor nog niet hadden.
We usually get some kind of treasure of teaching from the Lord that otherwise you would wonder maybe it wouldn't have been given to us in the Bible.
Meestal krijgen we dan een stuk onderricht van de Heer dat we waarschijnlijk anders niet hadden ontvangen.
For time's sake, let's just use the example that we noted before. Sin of the golden calf. It was a serious event.
Laten we denken aan de zonde van het gouden kalf, wat toch een zeer heftig incident was.
And yes, people died as a result.
En heel wat mensen zijn er omgekomen als gevolg daarvan, als bestraffing voor het volk.
So the discipline is hard, but are we to hate the discipline?
Dus de bestraffing was hard, maar moeten we daarom die bestraffing haten?
Well, one might wonder that if we hadn't had such a sin of the golden calf, would we then have the most treasured proclamation at Sinai in chapter 34.
Als ze de zonde van het gouden kalf niet hadden gehad, hadden we dan niet de meest mooie proclamatie van het boek gehad van Sinai in hoofdstuk 34.
The Lord, who is a compassionate God, gracious, long suffering, patient, faithful and true. This is given in this context.
De Heer die vol mededogen is en vol geduld, die trouw is en waarheid, die openbaring wordt gegeven in deze context.
You can observe how very often when we sin within the context of our discipline, God gives a treasure of teaching that otherwise maybe we didn't know.
Je ziet heel vaak dat in een situatie van zonde en van discipline van God, van bestraffing van God, dat er iets van een iets bijzonders van God daarin geopenbaard wordt, wat we anders niet gekend hadden van Hem.
And so the poet of Proverbs, praising wisdom, is praising one who finds wisdom.
Dus de dichter van Spreuken prijst degene die wijsheid vindt.
If I can embrace the Lord's discipline as a gift, then I, verse 13, Proverbs chapter 3, am one who is blessed in that I have found wisdom.
Als ik de discipline, de bestraffing van God kan ontvangen als een gave, als een geschenk, dan staat er wel zalig de mens die wijsheid vindt.
For in wisdom I have found understanding.
Want in de wijsheid heb ik verstand, inzicht verkregen.
And now my time is up, so let me just read these verses that are quite familiar and beautiful.
En nu is mijn tijd voorbij, dus laat ik de laatste versen nog lezen die zo mooi zijn.
In talking about wisdom that is attained through the training of commandments and Torah.
Dat is de wijsheid die verkregen wordt door het houden van de geboden en de Torah.
Then, verse 14, the gain from her is better than gain from silver, and her profit better than gold.
Vers Vers 14. Want wat zij opbrengt is beter dan het opbrengst van zilver. Wat ze doet gewinnen is beter dan goud.
How earnestly should I, as a disciple, seek for her? Seek for the Torah and the commandments and its, her training?
How oprecht als discipel zou ik niet de wijsheid van de Torah moeten zoeken?
Well, verse 15. She is more precious than jewels. Nothing you desire could compare with her.
Vers 15, zij kostbaarder dan juwelen. Al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren.
Nothing you desire can compare to the pricelessness of wisdom.
Niets is vergelijkbaar met de kostbaarheid van de wijsheid.
For long life is in her right hand. In her left hand are riches and honor.
Lengte van dagen is in haar rechterhand. In haar linkerhand rijkdom en eer.
Drachea, Drachei Noam, v'chol netivotea, shalom. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.
Haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede.
For she is Etz Chaim. She is a tree of life.
Want zij is een boom des levens.
For all who take hold of her.
Voor wie haar aangrijpen.
Those who hold fast to her are called blessed.
Wie haar vasthouden zijn gelukkig te prijzen.
Here is where we have this famed and beloved song that every time we behold the Torah scroll on the Shabbat, we love to sing this song.
Hier heb je dat prachtige lied wat we iedere Shabbat zingen, wanneer de Torahrol wordt opgehouden in de synagoge.
But it is because of this context of the, as we explore the chapter, that how does she grace us? How does she gift us with the wealth of life?
Want het is in deze context waarin staat hoe zij ons de gave van de rijkdom van het leven schenkt.
How does she teach us to walk in such a way that our paths would be that of peace and righteousness?
Hoe zij ons leert te wandelen op zo'n manier dat we wandelen in vrede en in gerechtigheid.
Well, let me close with just a very brief thought on the metaphor by which the Torah of wisdom is likened unto the tree of life.
Dan wil ik afsluiten met een beeld van hoe de Torah vergeleken wordt met de boom des levens.
Tree of life. Why would there be such a tree planted in the midst of the garden of delight?
Waarom was de boom des levens geplant in het midden van de hof van genietingen?
Well, what did we just say?
Wat hebben we net gezegd?
What is the Torah?
Wat is de Torah?
There is a memory of a life that we were all created and destined for.
Er is een herinnering aan een leven waar we allemaal voor geschapen zijn en voor bestemd zijn.
Something that has been lost to all of us, and that is inhabiting the Garden of Eden.
Iets dat wat is voor ons allemaal verloren is gegaan, hè? Dat is het wonen in de Hof van Eden.
The question is: are we supposed to look for where was it on Earth? Was it Iraq? Was it in Jerusalem?
De vraag is: moeten we nu overal gaan rondkijken op aarde? Was het nou in Irak of was het in Jeruzalem?
Or are we to instead be driven to see it in our family, in our community, and in our society?
Of is het de bedoeling dat wij daar een gestalte gaan geven in ons leven, in ons gezin en in onze maatschappij?
This is what we're being challenged by the poetry of Proverbs to do.
Dit is waar we door uitgedaagd worden door wat hier in dichtvorm in het boek Spreuken over geschreven staat.
If we were to but make ourselves disciples of righteousness,
als we ons maken, laten vormen tot discipelen van gerechtigheid,
then being covenanted to God, we would have the ability to know ourselves walking with God in the garden of delight.
Dan hebben we het vermogen om ons met God te ervaren dat we wandelen in de hof van genietingen.
And remember, Eden means delight.
En garden. Weet u, Eden, hof van Eden, betekent hof van genietingen.
And in the midst of our society, there is such a, in the midst of our community, that we might find a tree of life.
En in het midden van onze gemeenschap zullen we dan de boom des levens vinden.
She is the Torah.
Dat is de Torah.
Why would you call the Torah a tree?
Waarom zou je de Torah een boom noemen?
Well, it's perhaps one of the grand illustrations of what it is like to live.
Maar dat is misschien een van de belangrijkste illustraties van hoe het is om te leven.
That as we are rooted in truth of God's name.
Dat als we geworteld zijn in de waarheid en dat is Gods naam.
We take life from our source.
Dan onttrekken we het, ontvangen we het leven vanuit onze bron.
We grow strong, beautiful and magnificent.
We groeien uit tot sterke, prachtige, mooie bomen.
And we then give life.
En dan geven we leven.
To all those who depend on us, just as many organisms depend on a tree.
Aan alle die aan ons gegeven worden, zoals veel organismen afhankelijk zijn van de boom.
How much life depends on a single tree? How many lives are disrupted of various creatures when you cut down a tree?
Hoeveel leven is afhankelijk van één boom en hoeveel levens worden vernietigd als je één boom omhakt?
What is it to live is to be rooted and to take from our source and to give to our family.
Wat is het om te leven, om te ontvangen vanuit de bronnen en door te geven aan onze familie?
To give to our community.
Om te geven aan onze maatschappij.
As we depend one on the other and take joy in the beauty of living life together.
Om te geven aan onze gemeenschap als we genieten van de vreugde die het is om aan elkaar uit te reiken.
And so to live life as we're created God, by God to live life, this is the most precious of all treasures.
Dus als we het leven leven zoals God het leven geschapen heeft om te leven, dan is dat het meest kostbare wat we kunnen doen.
Lengthen days and peace.
Lengte van dagen en vrede.
And I'm over time and now it's your turn. Any questions?
They had a question.
Yes.
That was the question about the spirit.
There is a question about the spirit that we were asked. Can you repeat the question for all to hear? Amen, amen. The Spirit of God write the Torah in our hearts.
De Geest van God schrijft de Torah in ons hart.
And now we know where this idea is coming from.
En nu weten we waar dat idee van voortkomt.
And how to celebrate this wonderful concept.
En kunnen we dit concept vieren?
That as the Spirit of God writes His Word in our very innermost being, it transforms how we experience and live life.
Want als de Geest van God de Torah in ons hart schrijft, dan verandert dat ons leven en ervaren we het leven.
For when the spirit of the living word dwells in us, what flows forth from within us is the living word.
Als de Geest van het levende woord in ons woont, dan stroomt het levende woord uit ons.
Does that mean that we condemn those whom we see not living that word?
Betekent dat we degene veroordelen die dat woord niet leven?
This was a conversation we had earlier today.
Dat was waar we het eerder van de dag over gesproken hebben.
How do I try to draw near to my brother, my sister, who does things differently than me?
Hoe kom ik dichter bij mijn broeder en zuster die anders dan mij denken?
Well, this metaphor of the tree of life, it's quite a beloved metaphor, isn't it?
Het beeld van de boom des levens is een heel mooi beeld.
For we look to the day in which the Jerusalem of gold will have in its midst a tree of life.
Want we kijken vooruit naar de dag waarop het Jeruzalem van goud, het hemels Jeruzalem, in zijn midden de boom des levens zal hebben.
And its leaves are for the healings of the nations.
En zijn bladeren zijn voor de genezing van de volken.
So if we understand that the Torah is written in our innermost being.
Dus als we begrijpen dat de Torah geschreven is in ons innerlijk.
Where are we to find the tree of life today?
Waar moeten we dan heden ten dage de boom des levens zoeken?
What has God provided for the healings of the nations today?
Wat heeft God bereid voor de genezing van de volkeren in deze tijd?
We've been given all that we need. As we live in God's Spirit, as we live in His Word, which has been true from the beginning.
Als we leven in zijn geest en in zijn woord wat waarachtig is vanaf het begin.
Then His Spirit brings forth healing from our eyes that are filled with grace.
Dan brengt de geest hele genezing voort vanuit onze ogen.
Nourishment
kijken
from
genade.
Nourishment from our words
voeding vanuit onze woorden.
As they convey the compassion and truth from on high.
Als zij de bewogenheid en de waarheid van Adonai geven.
So, the Spirit has been busy from the very beginning.
De geest is vaardig vanaf het begin.
And we all need its healing.
And
we all need its healing.
En we hebben allemaal een stuk die genezing nodig.
But we should understand that the Messiah dwells in us and from within us provides the fruit and the leaves of the tree of life.
We moeten begrijpen dat de Messias in ons woont en door ons heen de vruchten en de bladeren van de genezing aanreikt.
So it's truly a powerful metaphor that is at the beginning and at the end conclusion of the Word of God.
Het is een heel krachtig beeld wat je ziet aan het begin en aan het eind van het woord van God.
Another question? You had a question?
Yeah.
Nog een vraag?
Could you explain that God made a covenant like this, that he cut the covenant?
Mm.
Why is it and cut from there?
All right. Nice question. So when we often read in the Hebrew scriptures the expression of cutting a covenant. What's this all about?
De vraag is waarom wordt een verbond gesneden? Dat is de Hebreeuwse uitdrukking. Karat berit betekent het snijden van een verbond.
Okay. It's a fun question because it takes us back to yes, Abraham as well.
Neemt ons terug in ieder geval naar Abraham.
But I was going to say a feast.
En naar een feest.
But you're absolutely right. Part of the covenant making process in the ancient world, Near East, usually and often centered upon a feast.
Als er een verbond gesloten werd in de antieke wereld, dan was daar ook altijd een feest bij.
But unfortunately they did not have Albert Heijn, they cannot go and buy that feast.
Maar ze waren geen Albert Heijn, dus ze konden de spulletjes niet kopen.
Instead, you have the animals that you have raised.
In plaats ervan had je natuurlijk de dieren die deel waren van de kuddes die je had.
You take a lamb.
Je nam een lam.
And you cut it.
En je
sneed, kill it.
Je doden het.
Okay, so the expression for cutting a covenant is from killing an animal.
Dus de uitdrukking van het verbond snijden komt van het doden van het dier.
And then you eat it together.
En dan at je beide van dat dier.
Okay, so don't think it's so barbaric, otherwise you should become a vegetarian.
Denk niet dat het zo barbaars is, anders moeten we allemaal vegetarisch worden.
You by the eating of this life of the animal that you have cut.
Door te eten van dat dier, het leven van dat dier wat gedood is.
It's something at this the conclusion of this covenant ceremony, the ritual binds you together.
Is het einduitkomst van dit proces is dat ritueel je verbindt met elkaar, bindt aan elkaar.
You have one life that is separate into two, so to speak, so that two can unite within it. It's eating of it.
Je hebt één leven dat in tweeën gesneden wordt en door dus ieder van te eten word je als het ware één.
Right. You mentioned Abraham. Yes, this is a good example.
Only Abraham, dat is een goed voorbeeld.
As God said to Abraham to take various different animals, cut them in two, put them on two different sides.
Want God zei dat hij verschillende dieren moest nemen, door midden moest snijden en beide aan een kant leggen.
Only this is a slightly different type of ritual. Probably didn't eat. Well, we don't know. There's no mention of them eating these animals afterwards. Maybe they did.
Dus,
I don't know.
Het lijkt een iets ander ritueel, omdat er niet bij staat dat er gegeten wordt van de dieren.
But instead, something else is being done. A very powerful message is being made of a consequence.
Maar hier wordt wel een hele krachtige boodschap door God meegegeven.
That if we or I in this whoever is entering covenant together.
Dat als wij of ik, wanneer we in het verbond treden.
So we have cut these animals and we walk through them, making a message that if I choose to break the covenant, as it is with these animals, so shall it be with me.
En die dieren werden apart naar twee kanten gelegd. En als je dan daartussen doorloopt, tussen die halve dieren, is de boodschap dat als ik het verbond breek, moet met mij gebeuren wat met deze dieren gebeurd is.
If I like my arms with my body, then I will abide by this covenant. Otherwise, you are legally warranted to relieve me of them.
Als ik mijn armen graag aan mijn lichaam wil houden, dan moet ik zorgen dat ik me houd aan het verbond, anders heb jij het recht om ze eraf te halen.
So it's a very effective woman, it's a very effective method.
Het is een hele effectieve methode.
Only in the text you might remember Abraham doesn't go through these animals, only God goes through
maar
these animals.
Maar het bijzondere is dat Abraham niet tussen de stukken door hoeft te gaan, maar dat God tussen de stukken doorgaat.
So I would say yes, but I would say yes. So.
Ik zou zeggen ja en dus
okay,
ja.
Okay, that's what you wanted to say. It's one-sided, exactly. In the case of the text, God makes the promises and he fulfills them.
Dus God doet de beloftes, maar hij belooft daarmee ook dat hij zal zorgen dat ze vervuld worden. Onder alle omstandigheden.
Oh, pardon. Oh, ja. Okay. Oh, ja. That's you telling me that I have to stop, right? I need the reminder.